vijf jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al vijf jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat iets groots op je afkomt. Niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven. En probeer daar te blijven staan.
Al vijf jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got word for you, but for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al vijf jaar verzet tegen het kwaad.
We hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, het game over voor die gasten.
Al vijf jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al vijf jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn Ik haat Klaus Schwab tasje.
En al vijf jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Het is alweer vijf jaar dat we dit doen. Vijf jaar. Onafhankelijk. Zonder angst. Met een rug kaarsrecht. De Jensen Show. En het grappige eraan is dat we eigenlijk vergeten waren dat het al vijf jaar geleden is dat we begonnen. Het is eigenlijk wel een milestone, echt een eikpunt. Het is heel belangrijk om daarbij stil te staan dat je het dus al vijf jaar doet. Maar waarom waren we het gewoon vergeten? Omdat we natuurlijk druk zijn en we zijn altijd bezig met nieuwe shows te maken. We zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Dus je gaat maar door. Maar en op een gegeven moment realiseer je, het is vijf jaar dat we dit al doen. Vijf jaar met echte onafhankelijke media. Alleen maar mogelijk gemaakt door jullie. En ik ben daar zo dankbaar voor. En dat kan ik niet genoeg zeggen. Het is zo uniek dat we het op deze manier kunnen doen. Vijf jaar. En dan stel je jezelf persoonlijk altijd de vraag. Vijf jaar. Is dat nou snel gegaan of langzaam? Nou, en het rare is dat mijn antwoord daarop eigenlijk altijd, als ik mezelf die vraag stel, zeg ik, ja, het is allebei. Het is een paradox. Je kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Maar het is niet alsof er niks gebeurd is. En als ik terugdenk aan die periode van toen we begonnen met de eerste keer een Jensen Show onafhankelijk. Dat was in juni. Dat was eind mei 2019. En toen waren ze net gestopt met het Jensen-programma, zogenaamd vanwege de slechte kijkcijfers. Nou, je moest nu eens kijken hoe dat allemaal scoort daar. We hadden heel veel programma's die stonden in de top 5 van het jaar. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat weten allemaal waarom die talkshow gestopt is. Omdat, ja, het was een niet-linkse talkshow. Ik zeg niet dat het een rechtse talkshow was. Maar mensen konden tenminste aan het woord komen met een andere mening. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik vind het een wonder dat het, zeg maar, bijna twee jaar hebben volgehouden daar. Dat wist ik al van tevoren natuurlijk, toen ik aan begon, dat gecanceld zou worden. Maar ik stond wel toen, en dat was denk ik, zeg maar, april of zo. Ik had helemaal niks meer. En ik wist ook, nadat ik die talkshow gedaan had, dat ik nooit meer in de mainstream media toegelaten zou worden. Het is veel te gevaarlijk allemaal. Dit mag niet, dit kan niet. Dit was echt gewoon een ding. Ik moest puur op vertrouwen moest ik verder in mijn leven. Maar ik had niks. Hè. Dus ik had geen inkomsten. Ik had helemaal niks. En toen zijn we begonnen met de Jensen Show. En toen hebben we inderdaad gewoon wat Adam Curry, die raadde mij dat aan. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Om het te doen in het systeem wat hij ontwikkeld heeft. Of systeem van, doe het gewoon gratis. En vraag mensen om de waardering voor wat je doet. En financieel. En dat gaat je lukken, zegt hij. En ik dacht van, nou, ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Maar dat is dus gelukt. En dat is de invloed die Adam heeft gehad op deze show. Is echt dat hij dat al jaren deed in Amerika. En ik vind het ook eigenlijk het meest prachtige wat er is. Dat je iets aanbiedt gratis. En het is bijna van, oké, toon maar je waardering voor wat je het waard vindt, financieel. En dan kunnen we verder. En als het niet is wat je wil, dan hoef je niet te betalen. Of als je niet kan betalen, is ook prima. Maar als je wel iets kan delen en je vindt het belangrijk dat het er is, deel het en dan kunnen we verder. En zo zijn we begonnen toen eind mei. En dat begon opeens te lopen en dat ging echt tegen mijn verwachting in. Want ik dacht echt van, ik had helemaal niks. En nu zijn we 5 jaar verder. 5 jaar verder. En alleen maar gebaseerd op donaties. En dat zijn mensen die klein doneren. En daar zijn we heel dankbaar voor. Mensen die groter kunnen doneren zijn we ook natuurlijk heel belangrijk voor. Dus ook essentieel. En af en toe doen we acties. En dat is nodig. Want ja, je hebt een bedrijf eigenlijk aan de gang. Hè, met werknemers en allemaal kosten. En ik sprak gisteren een dame die had... dat hebben we ook nog steeds. En dat doen we ook nog steeds. En dat wil ik eventjes benadrukken. Dat ik een persoonlijk telefoongesprek met je heb. Ik bel je op. En bij een donatie van... En ik weet het is groot. Maar ik bedoel, dat hebben we ook nodig. Dus is voor van €1000. Dan bel ik je persoonlijk. En dan hebben we een uitgebreid gesprek. Over van alles en nog wat. En mensen reageren daar soms op. En dat helpt ons natuurlijk altijd. Ik weet het is een hoog bedrag. Het is niet voor iedereen. Maar het is €1000. En dan bel ik je. En dan heb ik een gesprek met je. En dat doen we nog steeds. Maar op dit moment moeten we het even doen. Je moet het dan eventjes direct doneren. Via de bankrekening nummer op de website. En dan even een mailtje sturen. En dan werkt het allemaal. Dus als je geïnteresseerd bent, als je zo op die manier wil steunen, je vindt het leuk. Kijk, we zoeken op allerlei manieren, maar ook klein. Alles is belangrijk, kleine donatie. Alles is belangrijk. Maar ik had gisteren een gesprek met een dame die dat gedaan had. En dat zijn altijd bijzondere gesprekken. Dat zijn altijd leuke mensen. Ik heb het een aantal keren nu mogen doen. Bedankt voor jullie steun. Allemaal support. Fantastisch op dat vlak. Maar ieder gesprek is altijd zo interessant. Het is zo leuk. Het is zo fantastisch. Het is bijna dat je het zou moeten opnemen en uitzenden. Maar die zei ook tegen mij. En ze zei van het is geen toeval geweest dat jij een half jaar voor die Kiona-narigheid. Dat jij dus onafhankelijk aan de slag bent gegaan. En dat vond ik zo'n goed inzicht van haar. Dat is helemaal waar. En zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Wel dat het heel toevallig, tussen aanhalingstekens, was dat wij net toen die Kiona-narigheid begon, dat we in vrijheid konden broadcasten. Dat we in vrijheid konden spreken. Dat we de waarheid konden onderzoeken. Dat we echt zo vrij waren als een vogel. Eerst op YouTube, daar wisten we al, daar worden we vanaf gegooid. Maar toen hadden we al de website gecreëerd. Dus dan konden we echt onafhankelijk met onze eigen servers. Dus het is geen toeval geweest, denk ik, dat het zo gelopen is in mijn leven. En dat ik inderdaad in die Kiona-periode deze informatie heb mogen delen met iedereen. En ik ben jullie zo dankbaar voor dit alles. En 5 jaar lang. Dus ik wilde er toch heel even bij stilstaan. En als je je waardering wil tonen financieel, dan graag een donatie. Ik ben er heel dankbaar voor de roadtrip die we in augustus willen doen door Europa. Om te kijken wat er echt aan de hand is in Europa. Ik krijg daar zulke goede reacties op. Dus we zijn een inzamelingsactie bezig. Dus dat stellen we heel erg op prijs. Als je je waardering wil tonen. Maar op andere manieren mag ook. Het is fantastisch. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat we dit al 5 jaar op deze manier kunnen doen. De vraag is alleen, hoe lang kunnen we het nog blijven doen? Want daar heb ik zo wat informatie over. Want de tegenwerking is wel echt enorm aan het worden. En dat vereist nog een hoop. Hoe moet je het zeggen? Ruggengraat. Ja, maar dat hebben we. Dat zullen we ook doen tot de laatste snik. Maar ik krijg een aantal mails over de roadtrip. Wat me ook weer doet herinneren aan het feit van welke tijd we doorheen zijn gegaan. En ik ben ook altijd zo vanuit een hele bescheidenheid dat mensen zo dankbaar zijn dat we dat konden doen in die Kiona-periode. En dat we zoveel mensen geholpen hebben daarmee. Maar beste Robert, in 2020 in maart was jij de enige die eenzelfde verontwaardiging uitte die ik voelde. Ik had op mijn verjaardag 25 maart oneenigheid met mijn vader, omdat ik vlak voor het sluiten van het strand toch door de mazen van de wet naar het strand moest en zou. Ergens voelde ik dat het nog lang zou duren. De wind in de haren moest ik voelen. Het was de laatste verjaardag dat mijn ouders nog in goede gezondheid leefden. Ze zijn beide overleden op een gruwelijke manier. Zorgachterstand bij mijn moeder. Eenzaamheid bij mijn vader. Kerst alleen in het verzorgingshuis was niets voor hem. Zo triest om onderaan het raam een mandje met lekkere dingen omhoog te hijsen naar mijn betraande, trillerige vader. Mijn bedrijfje waar ik 15 jaar van leefde is kapot. Maar oké, Vorm kun je veranderen. Eindelijk weer een baan gevonden. Mijn ouders waren al wat kwetsbaarder en zijn een paar jaar te vroeg overleden door alle stress. Het leek op een zeer slechte droom die ik moederziel alleen ervoer. Ik dook erin, zo ook in de gruwelijke daden, naar kinderen. Zo'n kotsen. Wat ik ook letterlijk deed dagenlang. Als een bom sloeg het bij mij in. De bordjes van 1,5 meter afstand waren sowieso te snel geplaatst. Ik kwam pas weer bij mijn positieve door de mensen die voor de waarheid gaan. Zo ook de 2 artsen uit de USA die hun nek uitsteken met goede onderbouwde conclusies over het virus. Dit jaar kijk ik er naar uit om vanuit mijn opgeknapte bostuintje toch op vakantie te gaan. Ik reis met je mee vanuit mijn achtertuin. Veel succes, plezier. Verdergaand bewustzijn gewest in augustus. Met oprecht vriendelijk groet, Manja. Ik wil de Manja even bedanken voor deze prachtige mail. En inderdaad, ik hoop met heel veel van jullie samen op deze roadtrip te mogen gaan. Beste Robert, allereerst dank voor jouw tomeloze inzet en waardevolle informatie welke je deelt. Jouw Europese roadtrip plan is een heel goed idee. Belangrijk om over de borders te kijken en met elkaar uit te wisselen. Dat doen wij tijdens onze vakantie in de West van Amerika ook. Veel leuke en open gesprekken, veel gezien, veel gedeeld. Natuurlijk vooral met betrekking tot de aankomende verkiezingen en het eerste live debat verleden week tussen de Amerikanen in het restaurant van het Trump Hotel in Vegas gekeken. Onder de streep veel meer awareness, awakening, ten opzichte van het verleden jaar. Vandaag reden we door Mesa, Arizona en werden op je geattendeerd. Zie de foto. We gaan nog wat beleven dit najaar. Daar is iedereen hiervan overtuigd. Groeten, Mario. Ja, er is heel veel bewustzijn in de wereld. En dat is goed. Die menselijke muur van bewustzijn, die moet zo sterk mogelijk worden. En die wordt ook met iedere dag sterker. Maar de aanval zal groot zijn. En dit is inderdaad in Jensen Lane in Mesa, Arizona. Dus de roadtrip, dank jullie wel voor jullie support. En het gaat gewoon lukken. We gaan het gewoon doen. Maar we hebben jullie hulp nog steeds nodig. En dank jullie ervoor. En dank jullie voor de afgelopen 5 jaar. En let's keep going. Maar waarom zeg ik nou dat toch steeds lastig wordt? Omdat de tegenwerking zo groot wordt. Want er wordt zoveel gelogen. We leven in een omgekeerde waarheidswereld. Dus de mensen die dat creëren, die kunnen alleen maar doorgaan met hun wereld en met hun doelen als het niet exposed wordt wat hier echt aan de hand is. Dus de waarheid mag niet verteld worden. En dat doen ze met allemaal trucs proberen. En censuur is dus vanaf nu is prioriteit nummer 1. Censuur. Censuur voor die gasten. Het vrije geluid moet gedoofd worden. Mensen die echt voor de waarheid gaan, moeten de mond gesnoerd worden. Dus die aanval is al gaande en die wordt alleen maar groter. En ze doen dat natuurlijk ook door dingen een label te geven als extreem rechts. Dus Verenigde Naties luidt alarmbel door opkomst extreem rechts in Europa. Nou, oké, dat kennen we dan wel. Maar dan waren er wat media dingen over mij de afgelopen dagen. En het is HP De Tijd, comedian Jonathan Crispijn, zwart en Joods, die werd geïnterviewd. En er werd hem gevraagd over, hij stelde voor om een commissie bij zijn universiteit was het volgens mij, of waar ze wel Eva Jinek uitnodigen en Bo van Everdoris, weet je, om te komen spreken met studenten. En ik stelde aan de commissie voor om Robert Jensen uit te nodigen. Die had zijn show bij RTL. Nou, dat vonden ze helemaal niks, want die was extreem rechts. Werd ik daar weggezet als extreem rechts. En VN luidt alarmbel om extreem recht. Maar iedereen die de Jensen Show volgt en kijkt, weet dat ik niet eens rechts ben. Wat zeg ik namelijk altijd? Links is duivels en rechts is dom. Ik ben niet rechts en extreem rechts is extreem dom. En extreem links is extreem duivels. Je volgt me niet, je kijkt me niet, je weet niet waar ik voor sta, maar toch plakken ze dat label extreem rechts op mij. En dat gaat verder. In de Trouw, een paar dagen geleden, van asielhyena's tot zuur links, het populisme ABC. Er was een ABC van wat zij dus gevaarlijke extreemrechtse mensen vinden of extreemrechtse. Hier, meer dan 20 jaar rechtspopulisme heeft het politieke taalgebruik grondig opgeschud. Scheldwoorden ondermijnen uitspraken, leugens en complottheorieën zijn onderdeel van het debat. Evenals soms opvallend verzachtende taal. Het alfabet van populistisch en radicaal rechts. Nou, onder de J van het alfabet besta ik Jensen. En dit is een artikel geschreven door drie gasten. Christophe Smit, daar hebben we zijn foto. Christophe Smit. Niels Marcus, klein schlemieletje. Niels Marcus. En Janne Chaudron. Hun naam staat boven een kwalijk stuk over mij. Het is sowieso weer overduidelijk hoe slecht geïnformeerd die gasten zijn en dat er gewoon een agenda achter zit. Maar deze mensen, denk niet dat Jens Baba vergeet wie jullie zijn, hè? En wat jullie over mij geschreven hebben is feitelijk zo onjuist. En het is ongetwijfeld of dommigheid, wat ik bij jullie zogenaamde journalisten natuurlijk altijd op plek nummer 1 heb staan. Want jullie zijn maar speelballen, jullie weten totaal niet hoe de wereld werkt. Jullie zitten daar voor een minimum jeugdloon, zitten jullie daar dingetjes op te typen. Met een politieke agenda die jullie niet eens doorhebben wat er allemaal speelt. Dus dommigheid, ik kan het jullie bijna niet verwijten. Maar het feit is dat het is feitelijk zo onjuist wat hier staat. Robert Jensen, voormalige DJ die van 2002 tot 2011 presentator was van een populair praatprogramma Jensen op tv, radicaliseerde daarna tot een ultra-rechtse spreekbuis, tegenwoordig louter op YouTube. Ik ben al jaren van YouTube af, jullie stelletje losers! Ongeïnformeerde dombo's. Dombo's, dombo's. Jullie zouden een vergunning moeten hebben om te schijten op straat. Journalisten bij Trouw, chef politieke redactie. Jullie namen staan daarboven. Dit is zo slecht geïnformeerd. Dit is. En vanaf nu aan zal ik alles volgen wat jullie schrijven. Ik zou jullie in de gaten houden. En natuurlijk allemaal, dat moet je erbij zeggen, non-vijandig. Nee, jullie doen jullie werk, ik doe mijn werk. Maar we zullen eens even kijken wat er met jullie, wat jullie allemaal schrijven en wat jullie allemaal fout hebben en waar jullie allemaal de mist in gaan. Dit is de laatste waarschuwing. Je schrijft geen onware dingen over mij. Ik ben niet geradicaliseerd en ik ben ook, ben niet eens op YouTube. En daar komt hij. In mei tijdens een campagnebijeenkomst van de Forum voor Democratie in de plenaire zaal van de Tweede Kamer trad Jensen op als zogenaamde staatssecretaris van Mediazaken. Heb je niet gezien hoe lachen dat gewoon was? Zogenaamde staatssecretaris van Mediazaken. Vanuit de Kamer zit als luid toegejuicht. Nee, er werd gelachen door forumaanhangers. Humor. Het kan nog anno 2024. Maar dit is het. Hij radicaliseerde. Ultra-rechtse spreekbuis. Are you fucking kidding me? Ik haat rechts. Ik haat links. Ik haat midden. Weet je waar ik van hou? Ik hou van mannen. Ik hou van vrouwen. Ik hou van homo's. Ik hou van hetero's. Ik hou van biseksuele mensen. Ik hou van gekleurde mensen. Ik hou van ongekleurde mensen. Ik hou van Chinezen. Ik hou van iedereen. We hebben allemaal dezelfde vijanden. We hebben allemaal dezelfde. Als dat extreem rechts is, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal één bewustzijn. We zijn allemaal samen. Extreem rechts. Christophe Smit, Niels Marcus, Jan Sardoen. Ik zou jullie moeten aanklagen, maar jullie zijn mijn tijd niet waard. Ik lach jullie uiteindelijk toch uit. Maar ik moest dit even kwijt. Deze energie moet even weer op zo'n redactie van zo'n linzenvretende vieze gasten van de Trouw, waar niemand meer leest. En die hebben waarschijnlijk een hoger bereik nu met dit dan dat ik had. Weet je, dit is niks. Maar toch moet je er een beetje rekening mee houden. Het is gewoon pure kwaad en laster wat ze over mij verspreiden. Ik ben niet geradicaliseerd. Ik ben niet meer op YouTube. Ik ben niet rechts, extreem rechts. Het is niet te geloven. Maar ze framen dat natuurlijk zo. En het moet wel ook in het licht gezet worden, natuurlijk, van dat we nu een premier hebben waar niemand voor gestemd heeft, die niemand kent. Niemand kent hem. Hij moest zich voorstellen.
Goedemiddag allemaal.
Dus hij moest zich voorstellen, want niemand kent hem. En hij is premier van Nederland. Daar gewoon gemanoeuvreerd neergezet. En hij komt uit de beveiligingsdiensten. Of de zogenaamde veiligheidsdiensten. Dat is wel een mooie term natuurlijk, veiligheidsdiensten. Het enige wat we krijgen is, de hele dag krijgen we een onveilig gevoel met die persberichten die eruit komen van hoe gevaarlijk het allemaal is. En wie er allemaal gevaarlijk zijn. En dat zijn bijna iedereen in de Nederlandse bevolking is gevaarlijk. Of het nou moslims is, of rechtse mensen, of extreem linkse mensen. We worden constant, wij zijn het probleem. En er zitten daar een aantal mensen van de veiligheidsdiensten die bepalen dat zij de enige zijn die de veiligheid kunnen beheersen. En dat zij dat in perk kunnen brengen. Dus die is daar neergezet. Onverklaarbare. Nou, het is wel verklaarbaar natuurlijk. En ik vind het ook wel slim hoe ze het allemaal doen. Dat weten deze gasten van mij, dat ik er ook wel om moet lachen. En dat is ook het enige wat ik zal doen. Maar het is iets, hij heeft een agenda. En hij is zeg maar, hij heeft nog nooit een publieke functie gehad. Behalve dan natuurlijk dat hij hoofd van de veiligheidsdiensten geweest is. Zijn hele leven daarin heeft gezeten. Maar daar moet hij zichzelf presenteren. Ik begrijp niet dat ze dit gedaan hebben, want het is zo ongemakkelijk allemaal, ook al hoe hij zich voorstelt.
Fijn dat ik hier mag staan. Laat ik daar eens mee beginnen.
Het is echt met zo'n accordeon, weet je wel. Hoe, hoe, hoe. Fijn dat. Ik zeg het ook niet. Welkom bij de Jensen Show.
Fijn dat ik hier mag staan. Laat ik daar eens mee beginnen.
Dat is toch raar? Nee, maar ik begrijp het wel. Maar ik begrijp niet waarom. Ik bedoel, maar ze hebben natuurlijk gevoed met allemaal dingen wat hij moet uitvoeren. En hij heeft een agenda en dat gaat hij doen. En dan vindt hij fijner om hier te zijn.
Fijn dat ik hier mag staan. Laat ik daar eens mee beginnen.
Dus, maar het is overduidelijk wat zijn agenda is. En het ding is, dit zijn mensen die geprogrammeerd zijn om iets te vertellen. Dit was de eerste persconferentie. En hij vertelt gewoon, en dit hebben we echt niet, dit is niet hetzelfde fragment drie keer achter elkaar. Nee, dit is drie keer heeft hij in die persconferentie, dan denkt hij van oké, dit moet ik verkopen, want dit wordt de agenda. En dat gaat namelijk voornamelijk over racisme, discriminatie is het ergste, en complottheorieën. En in die persconferentie zegt hij drie keer, kijk en huiver.
En dat dit kabinet tegen racisme is, tegen discriminatie is en complottheorieën, welke vorm en aard dan ook, dat er dit een kabinet is wat tegen racisme is, tegen discriminatie is, tegen complottheorieën van welke aard dan ook. En daarom heb ik mij heel sterk uitgelaten op het punt van racisme, op het punt van de complottheorie, op het punt van discriminatie.
Zie, het is drie verschillende fragmenten, hè? Op drie verschillende punten. Het lijkt hetzelfde. Maar, dus complottheorieën, van welke aard dan ook. Nou is natuurlijk het hele complottheorieën is natuurlijk, kijk, daar kan je alles onder vragen. Weet je, je kan alles een complottheorie noemen. Maar het feit dat die aanval zo ingezet wordt, en je weet natuurlijk wat ze bedoelen met complottheorieën, dat is namelijk gewoon vragen stellen bij van wat het officiële narratief van wat er naar buiten gebracht wordt vanuit de overheid. Of vanuit welke instantie dan ook, vanuit welke dienst. Dus als je daar, als bijvoorbeeld in mijn geval onafhankelijk, nou, ik geef mezelf gewoon eventjes de term journalistiek, journalist of programmamaker. Als je daar vragen over stelt, dan kan je natuurlijk heel snel, en dat willen ze zo snel mogelijk bij de volgende nonsens doen, dat je er meteen een complot theorist bent of complotdenker bent. En daar moet natuurlijk ook een vervolging van komen. En je moet monddood gemaakt kunnen worden. Dat zal natuurlijk eerst op social media gebeuren. In de laatste fase zullen ze dat op onafhankelijke platforms doen. Maar waarom hebben heel weinig mensen onafhankelijke platforms? Ze hebben het bereik niet en ze hebben het geld niet. En dat is natuurlijk dan dankzij jullie kan ik dit nu nog steeds doen, financieel. En ik heb een bereik vanwege wat ik gedaan heb. Maar uiteindelijk komen ze wel ervoor. Wat willen ze? Er mag alleen maar het narratief van de overheid en wat het eerste narratief wat uitgezet wordt, dat mag gevolgd worden. Als je er tegenin gaat. En sterker nog, als je nog wat lager erachter gaat exposen. Oh. Complottheorie. En ja, meneer Schoof, goedemiddag allemaal.
Goedemiddag allemaal.
Uw oude vakgenoten bij de geheime diensten, dat weet u ook. Die hebben ooit het hele label van complotdenker bedacht. Dit is bedacht door de CIA in de jaren 60 om ervoor te zorgen dat na de Kennedy-moord er niemand vragen mocht stellen over wie nou daadwerkelijk verantwoordelijk was voor die moord op Kennedy. Want het narratief was dat het één man was, Lee Harvey Oswald, en die heeft Kennedy doodgeschoten op straat, de president van Amerika. En daar heeft de CIA toen de complotdenker. Weet je, alles is een complot. Nee, dat is een complotdenker. Dat is conspiracy theory. En mensen die in de journalistiek toen zaten in Amerika, die gewoon ook door de geheime diensten daar neergezet waren, journalisten die door de geheime diensten in de Amerikaanse media werkten, die hebben dat meteen opgepikt. En iedereen die vragen stelde, er zijn veel complottheorieën, conspiracy theories, om maar gewoon het echte verhaal, wat er echt aan de hand is, om weg te poetsen. En dat bij de mensheid erin te brengen van, weet je, als je niet gelooft wat er gebeurt, wat je ziet met je eigen ogen, en de uitleg daarvan in eerste instantie, en als je daar vragen over stelt, dan ben je meteen gewoon fout en dan ben je een conspiracy theorist. Terwijl we weten nu natuurlijk dat die Kennedy-moord, het is nu eigenlijk gewoon mainstream denken, dat weet iedereen, dat de CIA er zelf achter zat. Of krachten erachter van de CIA, maar het is uitgevoerd op bepaalde. Dat is nu gewoon een feit. Iedereen praat er openlijk over. Maar ja, dat is nu 70 jaar geleden. Bijna. 60. 65. En nou, kan je twee valide vragen stellen over mijn claim, wat ik nu zeg. Ten eerste is van, ja, maar waar is dat dan precies, die conspiracy theories dat de CIA dat heeft ingebracht? Het is even, ik heb vandaag weer even uren gezocht, maar het is zo moeilijk te vinden. Het is helemaal weggepoetst uit het internet, om het maar zo te zeggen. Dus ik vraag jullie, als jullie wat informatie hebben, want dit is gewoon een bevestigd ding door oud-CIA-mensen, dat ingevoerd is op dat moment. Klokkenluiders. Er zijn, mensen zeggen altijd, ja, maar waarom zegt niemand dat? Ja, er zijn altijd veel klokkenluiders geweest. Maar mensen die gaan maar door met hun eigen wereldje en die willen toch niet geloven. Maar dus dat kan je vragen. Maar we zullen daar nog even, ik kom daar later hopelijk met wat meer bewijs van. Maar het feit dat journalisten werkten voor de geheime dienst in Amerika. Dus echt maar journalisten bij de New York Times en dat soort dingen. Dat is, zelfs Wikipedia moet dat toegeven. Dat was Operation Mockingbird. En er staat er wel, is een alleged large-scale program. Nee, maar er zijn congressional hearings over geweest. Dit is toegegeven. Er zijn wetten voor aangenomen. There's a program of the United States Central Intelligence Agency, CIA, that began in the early years of the Cold War. En dat is eigenlijk daarvoor al gebeurd. Dat was tijdens de Kennedy-tijd altijd al. Er zijn altijd geheime diensten. Mensen die werken voor de geheime diensten, die bij de media werken. Het is altijd geweest. Meneer Schoof, even niet luisteren aan wat ik nu zeg.
En dat is nog steeds handig.
According to news media organizations for propaganda purposes. Dus er is een hele. De Watergate Commission in 1973 heeft het uncovered. Dus het was voor 1973 was het al aan de gang. Operation Mockingbird. De geheime diensten planten journalisten bij mediabedrijven die dan inderdaad de narratief eruit gooiden. Dus ja, wat een wereld leven we in. Dat is gewoon een feit. Dat is echt gewoon een feit. Maar zo zie je maar, het gevaar komt aan alle kanten. En kijk, ik zal hier blijven lachen. Ik zal zeker jullie nooit in een depressie praten. Maar ik ben echt van de zware tijden er komen eraan. Première verschoven op het wereldtoneel. Dus het eerste wat Schoof doet, ontmoeting met Zelensky in Washington. Nou ja, oké, prima. Nieuwe minister van Defensie, John Healey, verbergt zich voor luchtaanval in Oekraïnse bunker. Nadat hij. Dit is de nieuwe minister van Defensie van Engeland. Want Keir Starmer is daar nu de leider. Eerste wat de minister van Defensie doet, die gaat naar Oekraïne om een meeting met Zelensky. Schoof ook meteen een meeting met Zelensky. Legerbazen bereiden kabinet en bedrijven voor op oorlog. Het is code oranje, zegt het AD. Dus, weet je, het is... En niemand is op zoek. Niemand is op zoek naar een oplossing. Ja, Viktor Orbán. Maar ja, die wordt er weer zwart gemaakt. Orbán en Poetin bespreken kortste uitweg uit conflict Oekraïne. Ja, wordt zwart gemaakt. Gebeurt vandaag weer iets heel naars met een ziekenhuis in Kiev. Niemand is op zoek naar een oplossing. Het enige wat het Westen zegt, meer wapens. En nu is dat gebeurd in Kiev. Oké, nog meer wapens. Niemand is op zoek naar een oplossing. Niemand. Er is geen oplossing. Enige oplossing is meer oorlog. En zo gaat dat maar door. En dan moet ik het natuurlijk ook nog eventjes hebben over die verkiezing in Frankrijk. Wat is het meest machtige bedrijf in de wereld? BlackRock? Oké. De banken? Oké. De mensen achter de banken? Ja, natuurlijk. Die zien we niet. Ik gooi in diezelfde sfeer van invloed. En dat is heel groot. Ik gooi daarin Ipsos. En ik weet, Ipsos voor veel mensen klinkt nog steeds als een variant van Kiona. De nieuwe COVID-19 variant Ipsos is toch besmettelijker, lijkt dan de vorige. Maar Ipsos doet onderzoeken. Het is een officiële partner van het World Economic Forum. Staat op de website. Ipsos doet al die exit polls altijd van die verkiezingen. Dat doen ze in Nederland. Ze hebben het laatst in Engeland gedaan. Dat doen ze ook in Engeland. Engeland, dat stond ook werd gewoon gerapporteerd. Dat ze dat in samenwerking doen met de grote mediabedrijven. Dus Ipsos in samenwerking met BBC, ITV, met die grote nieuwsorganisatie, Sky News. Dus met andere woorden, maar de samenwerking zit er natuurlijk alleen in dat Ipsos komt met het resultaat van de exitpeiling. En dat wordt gegeven aan de nieuwsorganisaties en die brengen het als nieuws. Maar in Frankrijk doen ze dus ook de exitpeiling. In Nederland, dus Nederland, Ipsos, overal. Maar het is ook een bedrijf gebeest, het zit in Parijs. Maar ook die Franse verkiezingen, de exit poll is weer van Ipsos. En ik begin zo langzamerhand, ja, I smell a rat, om het maar zo te zeggen. Ik ruik een rat. Ik bedoel, waar is dat nou? Dus alle onderzoeken, en als je met iedereen in Frankrijk praat, en ik ben er laatst nog geweest, weet je, niemand stemde op Macron, niemand stemde op die linkse partijen. Het was allemaal, oké, we gaan, er moet echt iets veranderen. Blablabla. Nou, dus alle peilingen, de eerste verkiezingsronde, het is allemaal Le Pen. En dan komt de verkiezingen gisteren. En wat gebeurt er? Een verrassende, ja niet voor mij, maar een verrassende uitslag. En waar is dat nou weer op gebaseerd? Is op een exitpeiling. Dit is, ik kijk, oké. Ik weet dat ik iets suggereer hier, maar neem dat nou, noem me maar gek en oké. Maar ik heb het er alleen over, omdat ik ermee bezig ben. Ik zit erover na te denken. Ik kom niet met bewijzen, maar... Het enige is wat iedereen, waar we met z'n allen over eens kunnen zijn, is dat je baseert een verkiezinguitslag niet op een exit poll. Want dat zijn dus gewoon mensen die staan bij stembureaus en die vragen dan zogenaamd aan die mensen van waar heb je voor gestemd? En er komt dan een resultaat uit en die klopt perfect altijd met dan uiteindelijk weken later de officiële cijfers. En dat doen ze dus in Nederland bijvoorbeeld, de laatste verkiezingen. Onder 50.000 mensen hebben ze dan zogenaamd bij die stembureaus hebben ze gesproken. Waar heb je op gestemd? En iedereen praat opeens heel openlijk over wie ze gestemd hebben. Nou, ik ben nog nooit gevraagd, ben jij ooit gevraagd? Nou, dus 50.000 man, terwijl er 10 miljoen mensen in Nederland gestemd hebben. Dus 50.000 man kan nooit een accurate lezing geven. Dat kan gewoon niet. En iedere hersenspoelde wetenschapper en numeroloog, of weet ik veel hoe je die mensen moet noemen, die zijn allemaal gehersenspoeld. 50.000 man, 10 miljoen mensen, het kan gewoon niet. Dus je moet wachten en eigenlijk moet je officieel gewoon iedere stem moet je gewoon tellen. Maar dus gisteren breken er gewoon rellen uit en we hebben nu al gewoon geaccepteerd dat dat de uitslag is, terwijl het een exit poll was. Nu maakt het helemaal niet meer uit of die stemmen nog geteld worden. Want de exit poll was er toch? Nou, het is toch ongeveer een beetje dit. Gaat het langs even wat raden en wat dingen. Wat is allemaal. En dan heb je een uitslag. Terwijl het compleet tegen je gevoel ingaat. Het gaat tegen als je mensen spreekt. Het gaat ook tegen alle andere peilingen eerst. Het is één groot spel. En er zijn heel veel vragen die je moet stellen. En dit is echt een ding. Je moet vragen, hoe is het mogelijk dat een exitpeiling gewoon geaccepteerd wordt als de uitslag? Dat kan niet. Dat is de vraag die ik hier neerleg. Kan niet. Je moet wachten op de officiële uitslag. Toch logisch, toch gezond verstand? En waarom wordt het allemaal zo gespind en gedraaid? Ja, en dan heb je natuurlijk nu ook dat 200 verkiezingskandidaten stappen op in een poging de extreemrechtse partij van Marine Le Pen te blokkeren bij de vorming van een regering. Maar dat was natuurlijk al volgens mij. Ja. Ja, het is allemaal zo'n spel. Net zoals in Nederland. PVV wordt de grootste. Nou ja, herken je de PVV nog? Ja, weet je, er zijn zoveel manieren om het te manipuleren dat de agenda weer doorgevoerd wordt. Maar wist je dat? Ik zei toch de laatste uitzending dat de overige verkiezingen. Er is ook verkiezingen in Iran geweest. Hervormer Pereshkian verslaat hardliner en wint presidentsverkiezingen in Iran. Dus overal verkiezingen. Lijkt het niet echt dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten en het hele systeem op een bepaalde manier ingericht wordt? En dat wij maar nog steeds denken dat het allemaal democratisch gebeurt. Maar geef de moed niet op. Laat je niet ontmoedigen, want dat willen ze namelijk. En dat is het punt. Dat is het punt. Ze willen je ontmoedigen. En dat moet je niet laten gebeuren. Laat je niet ontmoedigen. Echt, onze beste tijden liggen nog voor ons. Het gaat ze uiteindelijk niet lukken. Maar het is nog wel even een gevecht.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Als ik terugkijk op mijn leven in de media, kan ik maar één ding concluderen. En dat is dat ik met heel veel mensen heb gesproken. Het begon ooit met gesprekken met celebrities.
Charlie, why the hell would you invite me to your house?
I saw your highlight reel. And I was most impressed.
Maar ondanks alle conversaties met dit soort oppervlakkige types, diept er wel ergens een rode draad door alles heen.
En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk.
Ik kon belangrijke mensen in de ogen aankijken.
En wat is nou mooi, dat er ook een programma is, of je het nou met iemand eens bent of niet, waar je gewoon de waarheid mag vertellen. En dat is hier dus een groot compliment, alsjeblieft.
Ik begon het te zien.
And now it seems like we're involved in all these conflicts of going over and disrupting the world and causing chaos through the world. That we're almost looking like we're as bad as some of these terrorist countries because we're going in and ruining everything and then leaving it all a mess.
En het leidde allemaal tot dit moment. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! Die mensen zitten opgesloten. Een fucking lockdown. Voor wat? ...47 miljoen mensen. Voor 623 doden. Dit klopt niet. We zijn overgenomen. Er is een angstoorlog aan de gang. En zonder dat we het doorhebben, hebben we verloren. Ik ben onlangs een paar dagen ertussenuit geknepen. En ik heb dat gefilmd.
Ik heb het niet geschoren, ik zie er niet uit. Maakt niet uit, maar het is wel heel leuk.
De reacties daarop waren zo fantastisch dat het heeft me op een gedachte gebracht. Wat ik graag zou willen doen in de maand augustus is een reisprogramma maken, een serie programma's, een serie shows on the road. Maar dat worden dan vlogs, het worden shows, het worden interviews, het worden gesprekken met bijzondere mensen. De Jensen Zomer Roadshow. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. En het dat allemaal gebeuren in Europa. Ik ga kijken wat er in Europa aan de gang is. Wat speelt er nou? Ik geloof niet wat Van der Leyen zegt. Ik geloof niet wat de Europese media zeggen. Nu is de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Maar natuurlijk, zo werkt het leven. Om dit te doen, daar heb je geld voor nodig. Ik heb een extra 20.000 euro nodig om dit een maand lang te doen. Vinden jullie dit een goed idee? Vinden jullie dit leuk? Steun ons, support ons. De Jensen Zomer Roadshow inzamelingsactie voor 20.000 euro start nu. Mijn dank is immens.
Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Het vrije geluid laat zich niet censureren.